Ja? Oké, nou daar ben ik. Ja, goedemorgen allemaal. Nou ja, zoals jullie inmiddels weten ben ik Rivka, de vrouw van Daniel. En wij wonen inmiddels nu zo'n 3 jaar in Israël. En voordat wij naar Israël gingen, hebben we een aantal dingen opgeschreven wat onze visie is. En maar gewoon gegaan en kijken hoe het loopt. Nou, God heeft dat bijzonder geleid. Mijn droom eigenlijk altijd geweest, mijn visie, wat ik graag wilde doen, is zwangere vrouwen helpen die eigenlijk op het punt staan om een abortus te plegen, omdat ze zwanger zijn geraakt, onverwachts, ongewenst en eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen. Nou, tegenwoordig is eigenlijk abortus plegen een hele simpele stap. In Israël worden op jaarbasis zo'n 50.000 baby's geaborteerd. Dat is 1 op de 5 zwangerschappen. Zo'n 20.000 daarvan gebeuren legaal. Dus dat wordt toegestemd door de overheid. Maar 30.000 daarvan gebeuren eigenlijk illegaal. Er zijn eigenlijk maar 3 redenen in Israël waarom je eventueel een abortus zou mogen plegen. En dat is of je onder de 17 of boven de 40 bent. Als je ongetrouwd bent en dus zwanger bent. Of als de zwangerschap een gevaar brengt voor de moeder. Maar er zijn heel, heel, heel veel situaties die daar niet onder vallen en waar toch voor abortus gekozen wordt. Dat kan van alles zijn. Er raken mensen zwanger die eigenlijk al in scheiding liggen, omdat je in Israël een bepaalde wachtperiode hebt, totdat je ook daadwerkelijk mag gaan scheiden. En heel veel vrouwen raken toch nog zwanger in die periode. Gaan toch scheiden en denken, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik heb al 3, 4 kinderen lopen en mijn relatie is voorbij. Ik wil dit niet meer. Er zijn jonge meisjes in het leger. Die op de legerbasis in het weekend. Dan zijn er eigenlijk, ja, ze zijn natuurlijk zelf al volwassenen. Meiden van 18, 19, 20 jaar. Er is geen ouderlijk toezicht meer. Dus je kunt je ongeveer bedenken wat daar in de weekenden gebeurt in de vrije tijd. En zo raken heel veel meisjes ongewenst zwanger. En het leger geeft ze 2 abortussen. Voorgoed tijdens hun hele diensttijd. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk, want je raakt zwanger en dan denk je, nou, ik ga even naar de dokter en ik los het op. En zo zijn er nog 1001 voorbeelden van situaties te noemen van vrouwen die ongewenst zwanger raken. Vrouwen die al 5, 6 kinderen hebben, financieel er slecht bij zitten en toch weer zwanger raken. En dan lijkt abortus toch eigenlijk de makkelijkste oplossing. Beat Chaim, dat is de organisatie waar ik momenteel voor werk, is een Messiaanse organisatie. Dus Joodse mensen die in Yeshua als Messias geloven. Die vrouwen wil helpen. Dat doen we door verschillende counselors door het hele land. Dus in verschillende, met name grotere steden, zitten counselors. Die contact leggen met de vrouwen. En ze helpen. Met ze praten en ze steunen. Zowel voor als eventueel ook na de abortus. Ook als ze toch kiezen voor een abortus. Bieden we steun. Vrouwen krijgen praktische financiële hulp door middel van spullen. Een kinderwagen, een bedje, een badje. Luiers voor minimaal 1 jaar. Voeding voor minimaal 1 jaar. Kleertjes mogen ze 1 keer in de 3 maanden uitkiezen. En mijn taak daarbinnen is dat ik 1 van de counselors ben in de regio van Modi'in. Dat is de regio waar wij zo'n 10 minuten, de stad waar we 10 minuten vandaan wonen ongeveer. En daarnaast ben ik door mijn achtergrond als psychologe, nu ook de landelijke psychologe eigenlijk voor Beat Chaim. En dat betekent dat ik situaties, vrouwen krijg die eigenlijk in een net wat lastigere situatie zitten. Of die eigenlijk gewoon zeggen van ja, ik heb gewoon meer hulp nodig. Een voorbeeld daarvan is een meisje van 19 waar ik op dit moment gesprekken mee voer. Zij is nu 32 weken zwanger. Stond op het punt om te gaan trouwen. Met haar vriend die 30 is. Dus die is al een stukje ouder. Maar ze heeft eigenlijk op het laatste moment de bruiloft afgeblazen. Omdat haar vriend, haar verloofde, verslaafd is aan medicatie. En ze zich realiseerde dat het niet verstandig is om daarmee een huwelijk aan te gaan. Ze heeft het huwelijk afgeblazen. Maar is nu 32 weken zwanger. Woont weer bij haar ouders. Binnen een gezin met 8 kinderen. Dus zij deelt haar slaapkamer met 5 broers en zussen. En heeft eigenlijk niks. Ze heeft geen eigen huis. Ze heeft een baantje. Ze heeft geen opleiding. Dus ze heeft een baantje die heel weinig geld verdient. En zit tegelijkertijd in een soort losvaste relatie met de vader van het kind en weet niet wat ze er eigenlijk nu mee moet gaan doen. Dat zijn hele schrijnende situaties. Een mooier voorbeeld, hoop ik, is een vrouw die vorig jaar van Tel Aviv naar Sderot verhuisd is. Nou, wie de kaart van Israël een beetje kent, weet dat Sderot vlak bij Gaza ligt. En dat betekent ook dat Sderot voortdurend onder vuur ligt van raketten vanuit Gaza. Dus dat is geen makkelijke situatie. Zij heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk. Een derde kindje uit haar nieuwe relatie, die op een gegeven moment 5 maanden oud is. En dan komt ze erachter dat ze weer zwanger is. Niet verwacht en eigenlijk ook niet zo heel erg gewenst. Want de laatste bevalling is uitgelopen op een onverwachte keizersnee die heel traumatisch is geweest. Haar nieuwe partner, waar ze gek op is, heeft een hele drukke baan. Werkt van 7 tot 9, is eigenlijk niet beschikbaar. En ze woont nu in een plaats waar continu druk is van raketten en waar ze eigenlijk na een jaar nog niemand kent. En denkt, ja, wat moet ik hier nu mee? Ik heb met haar gesproken een aantal keren en heb ontdekt dat deze vrouw eigenlijk gek is op kinderen. Ze is gewoon in hart en nieren, is ze gewoon moeder. Maar ze is eigenlijk gewoon bang. En ik heb gesprekken met haar gehad. En wat mooi is dat Daniel een van de laatste keren dat hij hier in Nederland was en sprak in Zeeland. Zo op de dag dat die vrouw een afspraak had met de commissie die moet goedkeuren of je een abortus mag gaan doen of niet, heeft Daniel met de hele gemeente in Zeeland gebeden voor deze vrouw. En ze zou om 1 uur haar afspraak hebben. En ik bel haar om 12:30 ongeveer nog eventjes om te horen van hey, hoe gaat het en ga je daar nog heen? En ze zegt nee, ik voel me niet lekker, ik ga niet naar de afspraak toe. Dus de hele afspraak om überhaupt haar goedkeuring te krijgen is er niet naartoe gegaan. Dat is al fantastisch. Vervolgens verlies ik een paar dagen het contact met haar. Dat gebeurt helaas nog wel eens. En na een paar dagen app ik haar en zeg van joh, hoe staat het ermee? En vervolgens zegt ze, weet je, eentje meer of minder. Het maakt ook eigenlijk niet meer uit. De zwangerschap is zwaar. Ze is echt 9 maanden misselijk, dus ze voelt zich niet lekker. Maar ze zegt, ja, ik ga het nog wel even doorstaan en daarna nog 4 jaar met een klein kind in huis. Maar we gaan het gewoon doen, we gaan er gewoon voor. En het is gewoon fantastisch om, om zo'n bericht te mogen krijgen en te mogen zien dat zo'n vrouw uiteindelijk, ondanks de moeilijkheden, ondanks dat het echt niet makkelijk gaat, dat ze kiest voor leven. En ik ga met haar door, ook kijken of ik samen met haar partner gesprekken kan aangaan om te zien van, hey, kunnen we ook hun als echtpaar wat beter samen krijgen, zodat ook hij als vader wat meer zijn rol gaat opnemen in het geheel. Want dat heeft ze wel een beetje gemist. Dat is een van de redenen waarom ze dacht van nou, misschien toch maar weg laten halen. Maar dit zijn de echte fantastische verhalen waarin je ziet dat iemand uiteindelijk toch wel kiest voor het leven. Maar zo zijn er helaas nog wel duizenden verhalen van vrouwen die dat niet doen. En blijft dat gewoon absoluut een constant gebed. Dus bij deze ook jullie gebed gevraagd. Gewoon voor al deze vrouwen die zwanger raken en die niet weten wat ze moeten doen. En dat God mag ingrijpen en dat het leven ook echt tot leven mag komen.